De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Afgelopen zomer ging het weer mis. Griekenland en Turkije botsten over een olieveld in de Middellandse Zee. En binnen no time voeren er oorlogsschepen door het gebied. Het zoveelste in een lange rij conflicten tussen Erdogan en de EU. Vandaag komen de Europese regeringsleiders bijeen in Brussel om precies daarover te praten. Wat moet Europa met Turkije?
Nou, vandaag is in Brussel een buitengewone EU-top van de staats- en regeringsleiders.
Michel Kerres is diplomatiek redacteur op de buitenlandredactie van NRC.
En die staat geheel in het teken van hoe de Europese Unie zich moet opstellen naar de buitenwereld toe. Dus er komen onderwerpen langs als China.
The EU and China have global responsibilities.
En de Brexit.
To leave the club, there are consequences.
En de economische afhankelijkheid van de Europese Unie heeft van andere werelddelen.
European strategic autonomy is goal number one for our generation.
Maar een van de grootste en belangrijkste dossiers die daar op tafel liggen is de vraag, wat doen we met Turkije?
En waarom Turkije? Waarom is dat op dit moment urgent om het daarover te hebben?
Nou ja, de relatie tussen de EU en Turkije gaat eigenlijk al jarenlang van crisis naar crisis naar crisis. En afgelopen zomer liepen de spanningen in het oosten van de Middellandse Zee hoog op. Tussen Turkije aan de ene kant en Griekenland, Cyprus aan de andere kant.
A geopolitical storm is brewing in the eastern Mediterranean. And strangely enough, it's two NATO allies that are stoking the tensions.
A show of force in the eastern Mediterranean, Greece and Turkey hold rival naval exercises.
Turkey will take what is its right in the Mediterranean, in the Aegean and in the Black Sea. We will never compromise on what belongs to us.
Dat gaat over olie- en gasboringen. Een jaar of 10 geleden is geconstateerd dat in die hoek, in het oosten van de Middellandse Zee, dat daar heel veel fossiele brandstoffen nog onder de zeebodem zitten.
Ik ben een geografisch enorme minkukkel. Wat ligt daar in het oosten van de Middellandse Zee?
Nou, daar heb je Griekenland met de Griekse eilanden. Je hebt daar Cyprus. En je hebt dan natuurlijk dat hele kommetje, zeg maar van noord naar zuid lopend. Turkije, Syrië, Libanon, Israël, Egypte. Libië, als je helemaal aan het zuiden bent.
En wat heeft dat teweeg gebracht, die ontdekking?
Nou ja, iedereen probeert natuurlijk daar rechten te claimen en dat te exploreren wat daar ligt. En nu hebben heel veel landen, behalve Turkije, hebben samen een soort van samenwerkingsverband opgericht een tijdje terug. En gedacht van oké, we gaan samen proberen die fossiele brandstoffen naar boven te halen en daar geld mee te verdienen. En het was eigenlijk een reactie tegen Turkije. Wat daar dus nu buiten gehouden wordt. Omdat Turkije altijd heel assertief en agressief zelf claims op tafel legt. En de rest dacht van, wij gaan even proberen dat samen te tackelen.
En hoe reageerde Turkije daarop, dat het buiten de boot gehouden werd?
Nou, Turkije probeert dan steeds weer aandacht te trekken en die claims neer te leggen. Dus wat ze dan bijvoorbeeld doen, is dan laten ze een groot onderzoeksschip laten ze uitvaren naar Griekse wateren. En dan sturen ze ook nog oorlogsschepen mee. En dan heb je natuurlijk een idiote situatie dat je in Europa oorlogsschepen van het ene land in het zeegebied hebt van een ander land.
In mid-August, Greek and Turkish warships actually collided in the Eastern Mediterranean. We're hearing some pretty martial rhetoric. And some experts are saying this, in fact, is the highest level of tension we have seen between these two countries since 1974.
Dus De Grieken reageerden natuurlijk daar tamelijk furieus op. En die proberen dan ook weer van alles te doen om hun positie te verstevigen. En die trokken bijvoorbeeld aandacht door dan met Frankrijk te gaan praten over de levering van gevechtsvliegtuigen. En dat dan weer bekend te maken.
France has assumed a bold role in escalating tensions between Greece and Turkey. Athens will acquire 18 new French-made Rafale fighter planes, among other defense systems, including 4 Navy helicopters and 4 new frigates.
Dus die spanningen liepen steeds hoger op. En het risico daarvan is natuurlijk dat een keer onbewust door een fout er een keer iets misgaat. Daar is een beetje rust ingekeerd, omdat Griekenland en Turkije via de NAVO overleg gevoerd hebben op een soort van technisch niveau, op militair technisch niveau, om te voorkomen dat er dus ongelukken gebeuren. En dat was een soort eerste begin van een heel klein beetje ontspanning. En Turkije heeft dat onderzoeksschip teruggehaald naar Turkije.
En daarmee ook de oorlogsschepen.
En daarmee is het dus een stuk rustiger geworden, ja. Maar dit is dus niet opgelost.
Dus dat is waar ze het vandaag eigenlijk over gaan hebben. Over olie, gas en spanning op de Middellandse Zee.
Vandaag gaat het over de relatie tussen de EU en Turkije. En die is nog vele malen gecompliceerder dan dit kleine voorval van deze zomer doet geloven.
Er speelt meer.
Er speelt heel veel meer. Bij Griekenland en Turkije ligt Cyprus. En dat is al jarenlang een groot probleem in de relatie tussen Turkije en Griekenland en tussen Turkije en de Europese Unie. Het is een eiland, het is in tweeën gedeeld. Je hebt het Turkse deel tussen aanhalingstekens en je hebt het Griekse deel. En het hele eiland Cyprus, dus het hele grondgebied, is lid geworden van de Europese Unie. Maar je hebt natuurlijk dat gedeelde eiland. En is het zo dat de Europese wetgeving geldt wel op het zuidelijke deel en niet op dat Turkse noordelijke deel. En als je ooit een keer als Turkije lid zou willen worden van de Europese Unie, dan moet het natuurlijk het zuidelijke deel erkennen als aparte staat. En Turkije erkent dat niet. Ja, en het is natuurlijk ondenkbaar dat je lid wordt van een club en als je één ander lid van die club niet als zodanig als aparte staat erkent. Dus daar ligt een enorm probleem al jaren tussen Turkije en de Europese Unie over Cyprus. En in zo'n olieconflict, of dat oliegasconflict waar we het net over hadden, komt dat natuurlijk weer bovendrijven.
Oké, dus het gaat vandaag over olie en gas en over dat ingewikkelde eilandje daartussenin, Cyprus.
Ja, maar er is nog veel meer. Want je moet ook meteen even nadenken over Libië, als je het over Turkije en Europa hebt.
Oké, kom maar door.
Dat zal als volgt. Toen Turkije dus buiten de boot viel in dit consortium in de Oost-Middellandse Zee, toen zei Turkije, weet je wat, wij gaan investeren in Libië. Nou, is Libië een gecompliceerd land?
Right now, Libya and its backers are split between two rival governments. In Tripoli, the UN-backed government of Fayez al-Sarraj.
En je hebt door de VN erkende regering in Tripoli.
And in Tobruk, the Libyan National Army led by General Khalifa Haftar.
En je hebt de krijgsheer Haftar, die zit in het oosten. En het was lange tijd zo dat die streden letterlijk tegen elkaar. En Turkije heeft toen contact gelegd met de VN-regering in Tripoli. En gezegd van wij komen jullie helpen militair. En tegelijkertijd hebben ze een soort geweldige deal gesloten over hoe ze het zeegebied tussen hun beiden in verdelen. En dat was erg gunstig voor Turkije. Turkije kreeg daar dus ook veel exploratierechten uit deze deal.
Well, the maritime boundary separates what Turkey and Libya have agreed will be their exclusive economic zone. They say this gives them full rights to exploit natural resources, including oil and gas.
Het probleem daarmee is natuurlijk dat Haftar, die werd weer gesteund door Arabische Emiraten en Rusland. En dus door daarin te stappen, heeft Turkije nu ook problemen weer met de landen die Haftar steunden.
Maar hoe zit de EU daar dan tussenin?
En dat olie- en gasconflict trekt de Europese landen er ook heel direct bij. Omdat bijvoorbeeld een aantal van de rechten om daar te mogen boren is uitgegeven aan Europese bedrijven, aan Franse en Italiaanse bedrijven. Dus zo zie je dat eigenlijk op een of andere manier iedereen daar aan elkaar hangt.
Oké, dus we hebben nu gehad de boringen en de spanningen tussen Griekenland en Turkije. De ingewikkelde positie van Cyprus. Libië, waarvan alles over elkaar heen buitelt. Zijn we er dan ongeveer?
Nee. Nu begint het pas interessant te worden. Want nu, nu moeten we nog even hebben over Syrië. Wat daar gebeurde was dat de Verenigde Staten vrij onverwachts zeiden, wij trekken onze troepen terug uit Noord-Syrië. En de Verenigde Staten vochten daar zij aan zij met de Koerden in Noord-Syrië tegen IS en tegen het regime van Assad.
En ongeveer een jaar geleden zei Trump, we gaan hier weg.
Precies. En binnen de kortste keren viel zonder enige aankondiging NAVO-lid Turkije Noord-Syrië binnen. En dat levert enorme spanningen binnen de NAVO op, omdat Turkije daar een niet te missen partner is. Dus Turkije is een groot land, het heeft een sterk krijgsmacht. Dus vanuit NAVO-perspectief, vanuit verdedigingsperspectief, kun je niet om Turkije heen. En dat weet Turkije natuurlijk heel goed. En wat ze natuurlijk een beetje doen is via die NAVO-band als het ware de EU weer dwars te zitten. De EU wil zelf ook steeds actiever worden op defensiegebied. En er is een hele lijst, ik geloof het zijn 75 projecten of raakvlakken waar de EU en de NAVO elkaar raken. En iedere keer als een van die projecten op tafel komt, dan zegt Turkije, ho ho, vind ik misschien niet zo'n goed idee. Of die gaan dan een beetje dwars liggen of moeilijkheden zoeken. En dus om op die manier, dus via de NAVO, de EU ook nog in de tank te nemen. Dus daarom zijn spanningen in de NAVO ook van plan.
Want hoe komt het dat de EU zo ontzettend worstelt met de manier waarop ze zich moeten opstellen tegen Turkije? Dat er nou ja, toch een hele top voor nodig is eigenlijk om te bepalen hoe wij ons moeten positioneren ten opzichte van dat land?
Nou ja, de landen beide hebben grote belangen bij elkaar. Wij hebben grote economische belangen in Turkije. Turkije heeft een enorm economisch belang bij de Europese Unie. En we hebben dan natuurlijk nog de beroemde Turkije-deal bijgekregen een paar jaar geleden. Dat gaat over migranten. Toen in 2015 had je de migratiecrisis in Europa. Daar kwamen heel veel migranten vanuit Syrië door Turkije richting Europa. En dat is onder andere deels opgelost door een soort afspraak te maken met Turkije. Van laat die vluchtelingen in Turkije. Laat ze niet de Europese Unie inkomen. En wij, Europese Unie, helpen met geld onder andere om dat voor elkaar te krijgen. Dus Turkije verleent de Europese Unie een tamelijk grote dienst. Mm-hmm. En krijgt daar miljarden voor. Dat is een afspraak die loopt tot en met dit jaar. Daar moet misschien een verlenging van komen. En er is een hele hoop gedoe ontstaan omdat Turkije vindt dat het geld wat de Europese Unie beloofd heeft niet snel genoeg doorkomt. Dat het geld gaat bovendien naar NGO's en niet naar Ankara. Dat steekt ze ook. Dus over die deal is ook al heel veel gedoe geweest.
Want dit is een deal waar de EU waarschijnlijk veel aan gelegen is om die te behouden en te verlengen. Dus het is vrij precair hoe het gaat tussen de EU en Turkije op dit moment.
Ja, ik heb vorige week zag je dat heel goed. En heeft de Europese Unie, of de Commissie, heeft een migratieplan voorgesteld. Wat de komende jaren zeg maar, migratie naar de Europese Unie moet regelen.
Ja, het is een plan dat het schijnbaar onverenigbare probeert te verenigen. De landen van de Europese Unie die al zoveel jaren zoeken naar een oplossing voor het migratieprobleem.
En dat gaat eigenlijk uit van vrij kleine migratiestroom. Als dat nou weer heel veel wordt, zoals in 2015, dan zie je dat de Europese Unie weer onder druk komt te staan. En nou ja, vooralsnog is die Turkije-deal nodig om die migratie voor de Europese Unie enigszins behapbaar te houden. En in het voorjaar heeft Turkije op een gegeven moment gezegd van om eens te laten zien hoe machtig ze is op dat punt, heeft ze gezegd van oké, we gooien de grenzen open. Loop allemaal maar door naar Griekenland. En die is ook vervolgens weer opgelost met veel praten en topoverleg. En uiteindelijk is afgesproken, we gaan proberen het gesprek hierover te hervatten.
European Union leaders and Turkey's president Erdogan have agreed to review the way that they manage migrants. In other words, make a new deal to replace an older deal.
En dat net toen ze daaraan begonnen, brak de pandemie uit. Dus dat toen had iedereen plotseling iets anders aan zijn hoofd. En toen die gesprekken weer hervat werden, toen had je opeens die spanningen in de Middellandse Zee. Die natuurlijk het gesprek, een normaal ontspannen gesprek tussen de EU en Turkije ook weer in de weg zat. Dus daar is niet heel veel beweging in geweest.
En precies dat lijkt mij dat er nu nodig is. Een gesprek tussen de EU en Turkije. Ik bedoel, jij bent onze diplomatieke redacteur. Ik vermoed dat dit is wat er moet gebeuren. Je moet met dit land op een of andere manier tot een nieuwe verstandhouding zien te komen.
Ja, en hoe je dat nou moet doen, dat ligt dus vanavond in Brussel op tafel. In principe zijn er twee scholen. En de meeste landen willen op een of andere manier dat gesprek weer van de grond komt. Er is achter de schermen heel veel gebeurd deze zomer. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Angela Merkel, Macron. Iedereen heeft overleg met elkaar gehad. Er zijn heel veel gesprekken geweest, ook achter de schermen met Turkije met president Erdogan om op een of andere manier weer een basis voor een gesprek te vinden.
Ce dialogue, nous savons tous la difficulté, nous n'avons aucune naïveté, mais nous souhaitons le réengager de bonne foi.
En dat is dus de ene school. De landen die zeggen Europa is er veel aan gelegen om nu in gesprek te komen met Turkije.
Precies, dus dat is de ene school die probeert het overleg. En dan heb je nog Cyprus, weer Cyprus. En Cyprus zegt nee, wij willen graag sancties. Je willen graag, Turkije gaat toch niet luisteren. Turkije is niet vatbaar voor overleg. Je moet Turkije straffen of in ieder geval dreigen met straffen. Anders krijg je Turkije niet aan tafel.
Hoezeer staat het dwarsliggen van Cyprus gesprekken met Turkije in de weg? Kan één land dat blokkeren?
Nou, in theorie kan één land iets blokkeren. Het buitenlands beleid in de Europese Unie wordt genomen per unanimiteit op dit moment. Dus je moet het allemaal met elkaar eens zijn. Wil je een besluit kunnen nemen? Je kunt dus niet met meerderheid beslissen.
Although there is a clear will to adopt those sanctions, it has not been possible to do that today because the required unanimity was not reached.
Wat Cyprus nou ook doet op een ander front, is namelijk de Europese Unie heeft meteen na, er komt nog een land bij nu, Wit-Rusland, namelijk na de verkiezingen daar gezegd, wij accepteren die verkiezingen niet, wij steunen het regime van de president Lukashenko niet en wij willen graag de oppositie steunen door het regime van Lukashenko te straffen met sancties.
Ja.
6 weken geleden geloof ik al bedacht dat de Europese Unie dit wil doen en Cyprus zegt nee. Dus Cyprus houdt dus de sancties tegen Wit-Rusland tegen. Nu al een paar weken in zijn uppie. Min of meer om druk op de rest te zetten om Turkije hard aan te pakken.
En hoe staat Erdogan hierin, denk je? Hoe kijkt hij vanuit Ankara naar deze top en wat Europa wil? Wat is zijn positie hier?
Erdogan moet een deel van de oplossing zijn, maar is natuurlijk vooral een deel van het probleem. Want het is een beetje de manier. De persoon en de politicus die hij is, maakt het natuurlijk voor de Europese Unie niet veel makkelijker. Hij is natuurlijk een beetje een straatvechter. Hij gaat op een podium staan tijdens verkiezingsbijeenkomsten en scheldt dan Europese regeringsleiders uit, bijvoorbeeld.
Hey Rutte, sen seçimi birinci parti olarak almış olabilirsin. Ama bilesin ki,
en hij is ook een Türkiye beetje een speler. Want hij bouwt de spanning op, hij zoekt ruzie, hij trekt aandacht. En vlak voordat het echt misdreigt te gaan, dan wordt hij weer een beetje stiller. Want plotseling laat hij het dan weer zakken. Dus bijvoorbeeld, hij stuurt dat schip, stuurt er oorlogsschepen mee. En dan als het echt heel erg spannend wordt, dan haalt hij dat schip dan ook weer weg. Dus hij gaat steeds tot het uiterste. En dat maakt hem natuurlijk als onderhandelingspartner een lastige tegenstander. En het grote probleem is natuurlijk dat hij een autocratisch regime leidt. En heel sterk een soort van nationalistische retoriek gebruikt thuis om zijn eigen aanhang op te peppen. En dan daarbij altijd de Europese Unie gebruikt als een grote tegenstander.
Önce Türk milletiyle uğraşma. Türkiye ile uğraşma.
Hoe hij zich tegen Europa opstelt is altijd met een blik achterom naar zijn eigen kiezers.
Ja.
Hey, ik noemde je net voor de opname al eventjes voor de grap onze topredacteur. Dat bedoel ik natuurlijk ook figuurlijk, maar ook letterlijk. Jij volgt dit soort internationale tops, jij beoordeelt die. Wat kan zo'n top teweeg gaan brengen vandaag? Hoe belangrijk kan dit blijken te zijn?
Nou, ik denk dat nu iedereen al heel blij zou zijn als er een soort van een weg naar een constructief gesprek zou zijn. Dus vandaag zal het er vooral om gaan dat de EU moet proberen met één hele duidelijk afspraak voor zichzelf te maken van oké, zo deze aanpak zouden we willen.
Dat klinkt aan de ene kant als een bescheiden ambitie, maar zelfs dat is dus niet zeker of dat gaat lukken.
Ja, dialoog is altijd leuk, maar je moet natuurlijk wel proberen vooruitgang te boeken en je moet dan ook misschien zeggen van we moeten bepaalde criteria hebben waar langs we zo'n gesprek dan gaan beoordelen. Dat gesprek moet gevoerd worden, nou ja, dat moet je allemaal neerleggen.
Dus ik vermoed dat jij een paar dagen vol livestreams voor de boeg hebt.
Ja, precies. We zullen zien. Het begint vanmiddag, ik geloof, om 3:00. Het belooft, omdat Cyprus dus dwars ligt, belooft een lange avond te worden.
Zet hem op, Michel.
Dank je.
Je luistert naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.